Democratie in uitvoering is een podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering praat ik met iemand die er iets van vindt en er iets van weet. Deze keer is dat Guido Reinja. Hij werkt bij de Rijksvoorlichtingsdienst als communicatieadviseur. Ik ken hem al jaren. Laatst schreef ik een essay over de rol van de gemeenteraad bij de energietransitie. En ik stuurde hem dat op omdat ik benieuwd was naar zijn mening. Dat werd een leuke mailwisseling en daarom vroeg ik hem, zeg Guido, mag ik jou eens interviewen voor de podcast? Dus hier zitten we. Guido, wat moeten mensen van jou weten om te snappen dat jij met enig gezag over dit onderwerp kan praten? Wat doe jij?
Ja, want het gaat hier over lokale democratie en we voeren dit gesprek op het Binnenhof. Dat is ook door Thorbecke bedoeld als de laatste overheid. Dat was voordat we over Europa nadachten. Hè, want alles begint bij de gemeente, daarna de provincie en daarna pas het Rijk. Ik denk is het wel eens andersom, wordt gezegd. Ik werk bij de Rijksvoorlichtingsdienst. Dat is onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken. Wij houden ons in dit huis bezig, zoals de naam dat ook wel zegt, met de Rijksvoorlichting. Maar door eigenlijk steeds heel goed na te denken over hoe is die overheid nou vindbaar. Door iedereen die dat nodig vindt, maar omgekeerd ook. Hoe is publiek vindbaar voor de overheid? Dus hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we aansluiten, mensen zien en zorgen dat er allerlei spanningen worden doorbroken, om het wat tobberig te benoemen. Dan toch maar, het wordt heel vaak natuurlijk gezegd, algemeen belang, eigen belang, dat dingen uiteenlopen. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Ik hou mij in die context van die Rijksvoorlichtingsdienst is bezig met hoe de overheid beter kan helpen communiceren. En daar adviseer ik over waar dat kan op en rond het Binnenhof. En omdat we ons heel erg goed beseffen hoe belangrijk het samenspel met andere overheden is, kan ik het ook niet laten om regelmatig te kijken of we de inzichten en de ervaringen die we opdoen, om die ook met gemeenten te delen en te kijken hoe we die verder helpen. Onder meer rond de omgevingswet, wat natuurlijk een van de grootste uitdagingen is die op ons afkomen.
De reden dat ik jou dat essay stuurde was, dat gaat over de rol van de gemeenteraad in de regionale energiestrategie en eigenlijk de hele energietransitie. Voor mensen die daar niet heel erg in thuis zijn, er zijn afspraken gemaakt op Europees niveau, het Akkoord van Parijs, vervolgens op landelijk niveau het Nationaal Klimaatakkoord. Dat vertaalt zich nu in dat er in regio's moet worden gekeken, oké, hoe en waar gaan we energie besparen en hoe en waar gaan we duurzame energie opwekken. En het idee is dat die verschillende regio's, dus een samenwerking van gemeente en provincie op dat niveau en misschien ook een enkel waterschap, niet te vergeten, dat die met een bod komen op 1 juni, per regio met, nou, zo ongeveer denken wij onze opgave in onze regio vorm te gaan geven. Ik heb een essay geschreven dat met name ingaat op hoe je dat proces nou vorm kunt geven en waar de lokale volksvertegenwoordiger aan de bak kan en moet op het gebied van die energiestrategie. Maar als je uitzoomt gaat het eigenlijk over veel meer grotere opgaven. Ook die omgevingswet worstelt heel erg met wat doet die raad nou in dat samenspel tussen projectontwikkelaar en bewoner? Op welke momenten kan je als raad nou eisen stellen, toezien op de uitvoering? Dat essay heb ik aan jou opgestuurd. Misschien kun je kort vertellen wat je in je mail aan mij vervolgens schreef.
Ja. Nou, voor zowel raadsleden als kamerleden als statenleden geldt dat ze zowel een controlerende als een wetgevende rol hebben. En misschien nog hele andere rollen ook. Maar dat je bij allebei die gremia, die groeperingen ziet, dat ze worstelen met hoe geef je nou die rol goed inhoud. En ik denk wel eens dat niet alleen ambtenaren, maar ook raadsleden enorm gebukt gaan onder dat juk van dat maakbaarheidsdenken uit de jaren 90. Van er wordt ons iets voorgelegd en daar kunnen we iets van vinden. Overigens zijn ook heel veel burgers zijn daar mee behept hoor. Dat die denken van die overheid doet wat en daar moet ik wat van vinden. Terwijl volgens mij het grote inzicht van deze tijd is, en zeker op het vlak van klimaat, dat het niet zo is dat andere mensen iets bedenken en jij daar iets van moet vinden, maar dat jij iets vindt. en dat jij er iets mee moet doen. Dus alles begint met kritische mensen op dit moment. Nou, de voorbeelden rijgen zich aan één. Maar je hoeft maar deze week Groningen, Vlissingen, nou, welke plaatsnaam ook te noemen. En er is iets gaande waarvan je ziet, de vraag is hoe politiek, dus raden, kamers, omgaan met dat ongemak wat er is. Nou, en wat ik ook in dat essay las, was dat dus die volksvertegenwoordiging zoekt met, wat is dat dan, volksvertegenwoordiging? Maar vooral met dat, ja, wat ik maar noem, die draai maken van die meer controlerende rol, waarbij je reageert op wat er gebeurt, naar op een meer actieve rol. Naar van hoe neem je nou initiatief en volg je wat er gaande is. En dat gaat dus op het vlak van energie dan heel erg om of je als raadslid in staat bent om bijvoorbeeld aan te geven, wat zijn nou de kaders waarbinnen we iets doen? En kaders klinkt altijd vreselijk reutelig, hè, ambtelijk. Maar gaat er natuurlijk om van wat zijn nou, ja, de afspraken die we met elkaar maken. En als die afspraken niet goed gaan, dan gaat er van alles mis. We hebben net hier in de gemeente Den Haag gezien, rond de jaarwisseling, wat er allemaal mis kan gaan, hè, met het maken van afspraken over het bouwen van vreugdevuren op het strand en wat er kan gebeuren als klaarblijkelijk die afspraken niet goed gaan. Nou, ik heb
er is natuurlijk wel een verschil tussen heldere afspraken, dat het moeilijk is om die te maken. Dus wat vind ik er nou als volksvertegenwoordiger zelf van? Wat wil ik eigenlijk? Misschien nog wel belangrijker. En die vreugdevuren waarbij je kan zeggen, nou, volgens mij waren de afspraken behoorlijk duidelijk en heeft het op de handhaving gefaald. Hè, dan gaat het eigenlijk om die controlerende rol die dan toeziet op, worden die afspraken ook nageleefd? Of zie je dat anders?
Nou, dan gaat het dus om van waar hebben die afspraken betrekking op? Hebben die louter betrekking op een handhaving? Dus op hoe je toeziet op de, in dit geval op die openbare orde. Of hebben die afspraken ook betrekking op de manier waarop je omgaat met het delen van de verantwoordelijkheid? En je zou hier kunnen zeggen, dat is bij die vreugdevuren ook volgens mij aan de orde, dat gaat niet alleen over openbare orde, dat gaat ook om een feest. Dat gaat om het maken van gezamenlijke afspraken tussen een stadsbestuur en bouwers en mensen uit een wijk en omwonenden over hoe je iets heel bijzonders, namelijk de jaarwisseling, samen doormaakt. En daarom is dit voorbeeld misschien wel heel, heel pregnant, heel, heel spannend, ook in relatie tot andere vraagstukken zoals op het gebied van energie, dat het er heel erg op aankomt, hoe definieer je nou die afspraak met elkaar?
Ja, en gaat het dan ook over de rijkwijde van de afspraak? Waar maak je nou precies afspraken over?
Als je alleen het hebt over dat openbare orde, dan kun je zeggen, ja, jullie zouden niet hoger bouwen dan dit of dat. Dat heb je niet gedaan. Dus dan ga je heel erg zitten op dat naleven van de regels. Terwijl die afspraken ook kunnen gaan over onder wat voor condities, op wat voor manier maken we afspraken over hoe hier een feest kan plaatsvinden. En als je met elkaar, namelijk dat geldt thuis ook, alleen maar het hebt over het nakomen van regels, wordt het hartstikke vervelend.
Ja.
Vaak heb je, en dat geldt dus ook voor een overheid en burgers, heb je niet alleen met elkaar afspraken over het nakomen van regels, maar, en dat raakt aan onderliggende waarden, aan hoe gaan wij op een prettige manier met elkaar om.
Dan is het best bijzonder als je naar die energietransitie kijkt. Je zou verwachten dat een volksvertegenwoordiging niet alleen op de inhoud dingen wil of niet wil, dingen voorstaat of niet voorstaat. En dat doe je dan allemaal op basis van hoe je naar de wereld kijkt en hoe je naar problematiek kijkt en hoe je denkt dat de rol van de overheid zou kunnen zijn. Maar dat zo'n volksvertegenwoordiging ook een hele belangrijke rol heeft in het borgen van die proceslegitimiteit. Dus hoe maken we nou met elkaar afspraken? En wat ik bijzonder vind, want sinds de luizenmoeder noemen wij dingen vooral bijzonder, is dat gesprek over op wat voor manier kan een volksvertegenwoordiger nou invloed uitoefenen op die regionale afspraken, eigenlijk een beetje soort in het vage blijft. In de zin van, uiteindelijk moeten ze er een klap op geven, Maar zoals een raadslid er ook over zei, ik heb toch het gevoel dat ik nationale afspraken die bestuurlijk regionaal zijn afgekaart, lokaal vooral moet verdedigen en verkopen aan mijn achterban. In plaats van dat ik zelf iets te willen heb en dat ter tafel kan brengen. Hoe kunnen we die kwaliteit nou verbeteren? Excuus.
Ik moet één disclaimer maken. Ik ben een communicatieman. Dat wil zeggen dat ik heel vaak als er een kluif zich aandient, dan denk ik dat je goed moet communiceren. En zoals financials vaak denken dat je met een paar goede kengetallen en heel eind komt. Of een jurist met de manier waarop je iets vastlegt. En ik zeg dat omdat ik merk dat ik bij een opgave als ook de wat dan de energietransitie wordt genoemd, heel erg geneigd ben naar te kijken van, hoe kunnen we het nou ergens over eens worden? En dan zie ik de situatie vormen. Ik heb het verhaal gehoord, begreep dat waar gebeurd is, van dat ergens een ondernemer op een terrein een windmolen wil bouwen, in de buurt is gaat rondvragen, merkt dat de mensen er niet op staan te wachten, maar aan de andere kant wel ontvankelijk voor zijn als hij zegt, nou, maar ik wil jullie er wel voor betalen hoor, dan krijgen jullie allemaal een paar duizend euro. Hij maakt die afspraken met de buren, als jullie allemaal een paar duizend euro krijgen, dan is het goed. De gemeente krijgt daar,
in feite een vorm van plankosten.
Ja, van plankosten. De gemeente krijgt daar natuurlijk lucht van, wordt erbij ingeschakeld door betrokkenen, de initiatiefnemers, heet dat dan in de omgevingswet. En die weet eigenlijk niet goed wat ze daarmee aan kan. Nou, op zo'n moment zou je kunnen zeggen, is voor die gemeente aan de orde, wat voor kader stel je nou aan de ondernemer die een windmolen wil bouwen? En doe je dat op wel of niet een molen bouwen? Of doe je dat om de manier waarop hij omgaat met zijn omgeving en uiteindelijk het algemeen belang? En hier zit volgens mij verlegenheid. Verlegenheid bij raden over hoe maak ik dan goede afspraken. En dan krijgen we dus weer dat fenomeen van die afspraken. En als je daar als raad niet goed toe in staat bent om te gaan met deze ondernemers, ja, dan kun je je taak denk ik niet goed doen.
En je noemt twee dingen. Eerst even over die afspraken. Ik vind dat wel een mooi woord in plaats van kaders. Want je merkt dat die kaderstellende rol, dat veel raden ook worstelen met wat is dat nou eigenlijk precies? En ik gebruik vaak zelf het woord criteria, maar afspraken is misschien nog wel fijner. En de kaders hoeven dan niet dikke beleidsnotas te zijn. Dat kan ook een aantal afspraken zijn. Dus dat wil ik in ieder geval even markeren. Help mij. En dan noem je het woord verlegenheid. Kun je daar iets meer over vertellen waarom je dat woord gebruikt?
Ik denk dat verlegenheid te maken heeft met als je niet duidelijk weet wat voor rol je moet spelen. Ja. Ja, dus met dat, moet ik nou controleren wat er op me afkomt? Of moet ik zelf
iets vinden,
regels stellen? En die verlegenheid is er op heel veel plekken. Maar vooral merk ik we hebben het nu over raden bij politici, dat ze zeggen, mag ik dan wel die kader stellen? En hoe kom ik daartoe?
Dus het gaat ook over hun eigen legitimiteit op zo'n moment?
Ja. Want als mensen niet zien wat jij toevoegt als raadslid, ja, hoe kan je dan het predicaat volksvertegenwoordiger dragen? Ja. Vragen mensen
ook. Het is wel een catch-22, want op het moment dat ze vereisten niet stellen aan zo'n initiatiefnemer, een boer die een windmolen wil, een projectontwikkelaar die ergens een gebouw wil neerzetten, maar ook een zorgondernemer die zegt, nou, doe mij in deze wijk maar de thuiszorg. Op het moment dat ze die afspraken niet vastleggen, ja, dan is al helemaal onduidelijk waar ze dan van zijn, toch?
Dan krijg je dus het goede nieuws, zou ik maar zeggen, van deze tijd. Dat we hebben gedacht dat op het moment dat er zo'n catch-22 is, wat je zegt, dus het loopt vast, er zijn geen goede regels of afspraken, dan was 1.0 denken was, nou, dan gaat er een denkhamster ergens op een stadhuis of op een provinciehuis, waar dan ook, die gaat heel, heel goed zijn best doen en die komt tot nieuwe afspraken. Vandaag weten we, en dan gaan we terug naar waar we het begin van het gesprek ook al even over hadden, dat er heel veel initiatief en wijsheid is van die ondernemers, maar ook anderen, waardoor mensen elkaar kunnen aanspreken. En dan krijg je het punt waar ik ook in reactie op het essay heel erg mee zat, of misschien moet je wel zeggen ook zit, dat de opgave is volgens mij van hoe organiseer je nou als gemeente, als je dit soort ontwikkelingen op je af ziet komen, het gesprek over die afspraken. Nou, en gesprek over afspraken, ik merkte als ik dit in mijn mond neem, dat klinkt hartstikke waterig. Maar volgens mij komt het hier wel op neer. Als je iets niet wil, eenzijdig wil regelen. Als je het ook niet wil overlaten aan andere mensen. Je zou het kunnen zeggen, dat zijn eigenlijk
over de schutting gooien bij die projectontwikkelaar bijvoorbeeld.
Dan zul je moeten investeren in de tussen. He, dus in wat er tussen mensen zit. Hannah Arendt, mijn grote idool, zal ik maar zeggen, de Joodse politieke denker, die muntte ooit dat begrip interesse zo mooi. Die zegt, je moet ertussen zijn. Als je er niet tussen staat, zit je ernaast. Heb ik toen wel eens dat samengevat. Maar de kern daarvan is, er komt dus iets op je af. In dit geval vele initiatieven van mensen op het gebied van energie, ook in de wijken, gebeurt overal.
En heel nadrukkelijk ook initiatieven die allerlei ontwikkelingen tegen willen houden.
Juist, en dan was de klassieke reflex, daar gaat dus de raad daar wat van vinden en dus erop reageren, of het college, of een
wethouder, wat vindt u hiervan? Hebt u gelezen in de krant,
juist,
dat idee?
Terwijl de kracht nu is om het gesprek tussen de mensen te laten plaatsvinden. Dus tussen die ondernemer en de omwonenden. En dan te kijken, en dan gaan we even terug naar dat windmolenvoorbeeld, wat je daar dan als raad aan toevoegt. En dat zijn heldere grenzen over wat wel of niet toelaatbaar is. En dat is het spannende waar we voor staan, volgens mij. Dat ook raden, die worden dus aangesproken. En heel veel raadsleden voelen dit volgens mij. Van ik moet dat gesprek aangaan. Maar wat is mijn bandbreedte?
Ja.
Nou, en dan kun je zeggen, ga heel goed nadenken. Ga het op papier zetten of vraag een of ander instituut om je erop te adviseren. Maar je kunt ook zeggen, laten we die afspraken samen met de mensen maken om wie het gaat. En volgens mij zijn er een heleboel voorbeelden, ook in de wijk hier in Den Haag zie ik dat om mij heen, van waar initiatiefnemers, wijkbewoners, maar ook ondernemers in de wijk samen afspraken maken over wat vinden wij nou wel of niet toelaatbaar. En natuurlijk is er altijd een grens aan een wijk en moet je weer afspraken maken met anderen.
En daarom is het ook heel fijn dat je zo'n instituut gemeenteraad hebt. Dat daar dan op kan toezien van, nemen ze hier in deze wijk niet beslissingen die mogelijk nadelig kunnen zijn voor andere mensen.
Ja, maar het betekent dus voor jou als raadslid dat je repertoire ben je dan wel aan het uitbreiden. Hè? Dus je bent niet alleen, het is goed, de tijd zo achter de rug dat het alleen hele goede juristen en mensen die thuis waren in de wetgeving waren die raadslid zijn. Het zijn nu juist de mensen die heel goed tussen anderen kunnen staan en helpen verbinden. Maar dan kun je als raadslid natuurlijk een enorme betekenis hebben door mensen te helpen zien wat de consequenties zijn van hun gedrag. Die ondernemer die zei, als ik maar eventjes gewoon
uitkoop,
dan ben ik eruit. Die is op zich heel gewetensvol, denk ik, bezig met zijn eigen zaak, ook met zijn buurt. En hij is ook nog aan het meedenken. Alleen kijkt hij niet verder dan op dat moment zijn neus lang is. En daar begint natuurlijk wel dat werk.
Dat algemeen belang.
Dat algemeen belang. Dat iemand dan zegt, dat kan je hier wel doen. Maar de consequentie daarvan is. Nou,
ja.
En volgens mij zijn we aan het zoeken naar die afspraken of spelregels. Daar kom je het beste achter. Door ze niet van achter hun bureau te verzinnen. Maar door te merken hoe mensen samen tot afspraken komen. En bijzonder is dat we dat thuis ook aan de lopende band doen. We doen het met onze vrienden en vriendinnen ook. Maar du moment we het politiek noemen, vinden we het griezelig. Is het ongewisse? En krijg je de bijzondere reflex op dit moment, en ik werk daar zelf aan mee en velen ook, dat er allerlei methoden worden gevonden. Lean, deep democracy, design thinking, dilemma logica heb ik zelf hier ontwikkeld, factor C, waarmee we denken met een systeempje het op te lossen. Terwijl de kracht zit, niet is zozeer in een methodiek, maar in dat echte contact van mensen waarin ze elkaar in de ogen kijken en zeggen van, wat heeft deze situatie nodig om een volgende stap te zetten?
En ik zit instemmend te knikken en daar moet ik altijd opletten, want dan, dan vergeten we iets. We leggen de lat voor deze semi-vrijwillige volksvertegenwoordigers wel extreem hoog, in de zin dat dit vraagt een verdieping van je kennis. Dit vraagt aanvoelen van de dynamiek van zo'n gebied. Dus ik vind dat best wel een constatering.
De kern daarvan is dat je eigenlijk bij alles wat je doet voortdurend de van wie vraag stelt en beantwoordt. En ik noem dat om dat van wie, als je zegt dus ook als raadslid, van wie is die windmolen? Van wie is die energie?
Van wie is dat uitzicht?
Van wie is dat uitzicht? Van wie is die leefbaarheid? Van wie is die woonkwaliteit? Van wie is dit gebied?
Wat je ziet is dat juist ook bewoners, loslopende bewoners, in dat hele samenspel het slechtst georganiseerd zijn. En je ziet dat ook die hele dynamiek van zo'n energietransitie bestaat bij de gratie van goed georganiseerde clubjes. En dat vind ik zelf wel heel interessant om te kijken hoe zou je nou... Want natuurlijk kun je als raadslid zelf ertussen gaan staan en vertalen en signalen versterken. En dat is ook je rol. Maar wat ik ook denk is dat gemeenteraden kunnen sturen op het versterken van bijvoorbeeld die organisatiekracht of dat onderlinge gesprek in wijken. En dat hoeven ze niet zelf te doen. En ik merk, jij hebt het over verlegenheid. Ik zie ook gewoon een gebrek aan hoe zou je dat nou kunnen doen. Dus ook gewoon een kennisachterstand. Maar ik zie ook gewoon gebrek aan tijd. Dat raadsleden dit echt wel zien, maar niet zouden weten in welk kwartier van de week ze dit soort goede gesprekken zouden kunnen veroorzaken. En ik hoop heel erg dat raden in staat worden gesteld om daar een stevige opdracht voor neer te leggen. En dat is wel iets waarvan ik denk, dat wordt nu niet uitgelokt. Het is een Europees, of wereldwijd, Europees, nationaal, regionaal verhaal, waarbij strakjes, dat was ook al een van de reacties, de gemeenteraden op gaan komen voor het feit dat er nog geen goed gesprek heeft plaatsgevonden in hun wijk, buurt, dorp, stad. En dat wordt dan gezien als weerstand. En niet meewerken en dat doen ze allemaal moeilijk. Terwijl het natuurlijk een uitgesteld goed gesprek is. En dat vind ik er wel heel lastig aan. Dat je dus strakjes als gemeenteraad voor het blok wordt gezet. En dat er ook raadsleden zullen zijn. Ja, voor de goede zaak ga ik dan maar akkoord. Ja, ik denk dat we dan democratisch van de regen in de drup komen.
Ja, het is een hele pittige tijd waarin we zitten. Je ligt nog onder een vergrootglas ook. Hè? Dus alles wat wie dan ook zegt, wordt meteen vergroot, getwitterd in de media geuit. Ja, ik val toch terug, merk ik steeds, op die dat je als raadslid dat het enorm helpt door die van wie vraag te stellen. Dus door, en vervolgens, als je die vraag beantwoordt, kun je ook zien, moet ik nou zelf erop af? Hè? Of kunnen anderen dat zijn? Of is het zo dat anderen al lopen en dat ik vooral even moet laten merken dat ik het zie? Want dat is ook niet onschuldig.
Ja, en ik zeg zelf altijd tegen raden, als je er niet over gaat, het is niet erg, je kan er in ieder geval altijd op letten. En dat kan je dan hardop doen.
Nou, dus wat we zijn heel lang bezig geweest, ook in mijn vakgebied zijn we bezig geweest, dat andere mensen ontsnappen.
Wat je vandaag, in ons van de overheid.
Overheid snappen.
Ja.
Of de politiek snapt. En wat je nu ziet is dat er is iets anders gaande. Mensen willen zien dat jij hen snapt. Dus burgers, ondernemers, die willen zien dat de overheid, de politie hen snapt. Oftewel, die willen zien dat jij er bent op het moment dat zij hen jou nodig hebben. En niet op het moment dat het jou uitkomt om een werkbezoek af te leggen. Wat we hebben aangejaagd iets wat we interessant vinden, dat je contact zoekt, communiceert, niet over de oplossing, maar over het probleem. En dat betekent dat je als raadslid, zou je kunnen zeggen, er niet vroeg genoeg bij kunt zijn. En dus niet met een oplossing hoeft te komen om interessant te zijn. Interessant dan in de Hannah Arendt uitleg. Dat heel veel mensen snappen heel goed dat er niet meteen een oplossing is. Heel veel mensen snappen ook heel goed dat niet de overheid altijd met een oplossing hoeft te komen of kan komen. Maar wat ze buitengewoon op prijs stellen, en dat heeft te maken met je gevoel van rechtvaardigheid, maar ook met diepe gevoelens van, ja, waarvoor betaal ik belasting en waarvoor is de overheid? Dat mensen willen zien dat you care, hè, dat je er bent, dat je het ziet. En Dilemma Logica zegt dan, zorg dat mensen zien dat jij hen snapt, dat je die zorgen ziet, de taal ook, dat je daarop aansluit die mensen hebben, datgene wat hun zorgen zijn. En ja, dan krijg je bijvoorbeeld dat heel weinig mensen, geldt voor mijzelf ook, die worden wakker en die hebben niet meteen een trillende navel als het gaat om energietransitie of klimaatneutraal. Zo denken heel veel mensen niet. Mensen denken aan andere dingen. Mensen willen best bijdragen aan een betere wereld. Maar zijn heel vaak bezig met, ja, maar hoe kan dat nou op een goedkope manier? Hoe kunnen we dat nou samen doen? En wat iets heel menselijks is, is dat we bij wat dan ook op ons afkomt, altijd eerst om ons heen kijken.
Wat doet de ander?
Wat doet de ander? En dat is geen zwaktebod, dat is iets heel sociaals.
Dierlijk. Kijk, het gaat er ook over dat je kan zeggen over het probleem, maar het gaat er ook over dat als iedereen dat probleem wel ziet, dat het dan prettig is om eerst eens even met elkaar te verkennen, wat zijn eigenlijk allemaal de mogelijkheden? Wat vindt iedereen? En dat is interessanter inderdaad, dan aanhoren wat één iemand ervan vindt en dan vervolgens een tijdje niks en dan weer iemand anders die er iets van vindt.
Maar dat betekent dus dat je als volksvertegenwoordiger echt contact zoekt over die verschillende zienswijzen. Het begrip dilemma komt net als twijfel van twee. Je hebt twee mogelijkheden. Nou, niet één, maar dus twee. Dus eigenlijk toch heel bijzonder. Daarom heb je ook trilemma's en je hebt nog veel meer. Maar als je namelijk contact hebt met mensen over de verschillende zorgen en erin slaagt om dus niet alleen jij als gemeente of gemeentelijke vertegenwoordiger met de mensen daar contact over te hebben, maar te helpen het daar samen over te hebben. Sterker nog, men heeft het daar vaak al over, omdat men ergens woont en ergens last van heeft of ergens naar verlangt. Dan heb je grote kans dat, en dan krijg je weer dat eigenaarschap, dat mensen zeggen, nou, wat je nog voor me zou kunnen betekenen is.
Ja. Ja. Ter afsluiting een iets moois. Ik heb samen met Hein Albeda het experiment De Tweede Mening gedaan, waarin we de uitvoeringsdilemma's in het sociaal domein hebben laten voorleggen aan een burgerpanel om te kijken of en mensen meer vertrouwen kregen in de besluiten, maar wellicht ook om ervan te leren van wat vinden loslopende burgers nou eigenlijk van die dilemma's. En het blijkt dat en de nuance volledig aanwezig is. Mensen heel erg graag zich willen verdiepen in die dilemma's. Het blijkt ook dat in de meeste gevallen burgers het prima vinden hoe uiteindelijk zo'n ambtenaar dat heeft afgewogen en het ook het vertrouwen vergroot. Dus er zit enorm potentieel in het delen van dilemma's die we onbenut laten nu door eigenlijk de gemeente als een soort black box te zien. Nou ja, daar kunnen wellicht volksvertegenwoordigers kunnen die black box ook een beetje open trekken. Dus ik denk dat, nou ja, frappé toujours natuurlijk in die democratie. Maar ik denk dat best wel dat we best hoopvol kunnen zijn daarover.
Ja, ik heb uitgewerkt in een van de grootste laboratoria van dit land. Dat heet gemeente Rotterdam. Daar gaat altijd alles het eerste mis. En daar profiteert heel Nederland van. Zijn niet nader te noemen bestuurder daar. En maar daar had ik wel eens het gevoel dat het motto was, doe meer met ongeveer. Doe meer met ongeveer zegt van, ga dan maar aan de slag.
Ja.
Het gebeurt al, geniet er nou van.
Ja, ja, nou mooi. Dankjewel Guido.
Dit was Democratie in Uitvoering. Mijn naam is Marije van den Berg. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer ga ik in gesprek met twee vrouwen over de kracht van het conflict en hoe je dat nou goed doet, conflict in de lokale politiek. Ik praat daarover met Trudy Veninga, zij is eigenaar van De Politieke School en traint vooral raadsleden, en met Nanke Verloo, zij is onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam naar onder meer conflict in de lokale democratie. Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat natuurlijk. Als Twitter je medium is, doe je dat @Marije. En anders stuur je me gewoon een mailtje op marije@democratieinuitvoering.nl. Ik hoop van je te horen.